Al zometeen natuurlijk het welkom nog even een keertje doen, maar nu even voor de livestream. Voor zover mij bekend zijn er geen nieuwe zieken bijgekomen. Maar ik wil u nog wel de aandacht vragen nog voor Arjan, die natuurlijk toch wel een hoop onrust heeft rondom die beenmergstoornis. Dus we willen jullie ook van harte in gebed aanbevelen. Dan wacht ik even op de livestream. Oh, we zijn 2 minuten te vroeg. Oké. Nog een muziekje? Echt? Zijn we echt vroeg? Oh.
Het is 9:58 volgens mij.
Dan zullen we nog even moeten wachten. Nou, goedemorgen allemaal. Welkom voor iedereen die hier in de zaal zit en welkom voor iedereen die thuis meekijkt. Misschien eventuele gasten. Ik zie niet meteen, denk ik, heel veel nieuws. Oh, hallo, welkom. En ook Henk van der Brink, van harte welkom. We zijn ook heel benieuwd wat u gaat brengen vandaag uit Gods woord. Dus daar willen we straks ook voor bidden dat we Gods Heilige Geest door uw woorden mogen verstaan. Het is een bijzondere dag natuurlijk vandaag, bevrijdingsdag. En we weten natuurlijk allemaal waarom we daarbij stilstaan. Maar ik denk dat het ook mooi is om stil te staan bij dat we vandaag het Heilige Avondmaal ook gaan vieren. En dat dat natuurlijk ook alles te maken heeft met bevrijding. Dat God ons wil bevrijden van onze zonden, van onze angsten, van alles wat ons vasthoudt. En daar willen we ook God voor danken dat dat zo kan. Dus dat gaan we vandaag ook vieren in deze dienst. Dan wil ik u uitnodigen om in stil gebed u tot God te keren en dan zal ik dat afsluiten. Ja, Vader, zo dragen we deze dienst aan u op, Heer. En willen we u uitnodigen om hier te spreken tot ons. Om ons bewust te maken van wat bevrijding echt betekent, Heer. En dat we ook stil mogen staan bij hoe groot uw bevrijding is in ons leven. Dat u ons zoveel meer wilt geven dan wij voor mogelijk houden, Heer. En daar wil ik u voor danken. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Het fijn om weer eens in uw midden te zijn. Het is nog niet zo heel lang geleden, geloof ik, januari. Maar we willen beginnen vanochtend met het zingen van liederen uit de gemeentezang 381. De Heer is mijn licht en mijn liefde is mij tot steun. En zijn liefde is mij tot steun. Ja.
Oh,
Volgens mij was er nog een couplet, maar dat maakt niet uit. Onze hulp en onze verwachting is op God, schepper van hemel en aarde, die trouw is en nooit laat varen, nooit loslaat wat zijn hand eenmaal in u en in mijn leven is begonnen te doen. En daarom kan ik u ook toezeggen: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van zijn Zoon Jezus Christus in en door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen opwekking 394. Genade en vrede zij u van de Vader. Dan is nu het kennenmoment aan de beurt.
Hallo. Hallo, meneer, heeft u mijn schaap gezien? Oh, ik ben een schaap kwijt. Oh nee, hij rende hier naar binnen. Oh, zit hij misschien bij jullie onder de stoel? Hij is klein en wit en hij lijkt op een schaap. Oh, wie kan mij helpen zoeken? Zijn er misschien kinderen die willen helpen zoeken? Doe maar mee, zoek maar. Zit hier een schaap, mevrouw?
Ik heb
gegeten,
maar nee.
Oh, waar zou die zijn? Het is een heel nieuwsgierig schaapje. Vaak houdt hij van klimmen. Waar zou die zijn? Ik hoor hem ook, horen jullie hem ook? Nou, eens kijken. Waar? Helemaal daarboven. Oh, Lia, wil jij hem voor mij ophalen? Komen jullie bij mij hier vooraan zitten, Eva en Dielle? Oh, hij is helemaal bang. Hij zit helemaal te trillen. Zie je dat? Hij was helemaal weggelopen. Was je helemaal boven? Ja. Zijn jullie ook wel eens bang? Ja, wanneer dan? Of waarvoor? Waarvoor ben je bang? Ben je ook wel eens papa of mama kwijtgeraakt? Nee? Of voor het onweer? Wie heeft er van de week de onweer gehoord? De mensen in de zaal, wie was er een beetje bang? Ja, waren jullie ook wel eens bang? Ja, hè? Soms is dat best een beetje eng. Weten jullie, mensen en schapen lijken ook een beetje op elkaar. Kijk maar eens naar de grote mensen. Zie je dat? Mensen zijn soms ook een beetje nieuwsgierig wat er in de wereld allemaal nog meer te zien is. En dan gaan ze soms ook een beetje op avontuur. En dan worden ze soms ook een beetje bang. Maar dan zijn ze vaak ook wel weer op zoek naar veiligheid. En weten jullie wie eigenlijk net als een herder is? Behalve ik? Ja, Jezus ook. Jezus zegt in de Bijbel dat hij als de goede herder is. En dat hij dan ook wil dat hij voor ons zorgt en dat we bij hem blijven. En als we dan heel ver weg zijn, dan gaat hij ons wel weer zoeken. En dan wil hij dat we veilig bij hem zijn, dat we niet bang hoeven te zijn. En nu zijn er niet zo heel veel kinderen en ook niet zulke grote, maar ik zag Boas ook in de zaal. Boas, je hebt vast wel een beetje Engels al gehad. Ja, want we gaan zo'n lied luisteren dat gaat over veiligheid. Weet jij het Engelse woord voor veilig? En als je vader het voorzegt? Weet je het? Safety, ja. Dit lied gaat over safe. Daar gaan we naar luisteren. En als het lied klaar is, dan mogen jullie met mij mee naar de kinderdienst.
Als het licht uitgaat en het donker wordt, als ik me soms alleen voel. Of als het schrik van een hard geluid op bang ben dat ik iets verkeerd doe.
Ja, wij zijn safe.
En wij mogen zingen uit de Liederen voor Gemeentezang 233. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Laten we bidden. Vader in hemel, dank u wel. Op deze bevrijdingsdag. Omdat we mogen weten dat wij door u bevrijd zijn. Van zonde, van schuld. Dank u wel dat we mogen weten dat u onze vader bent. Dat u van ons houdt en ons alles geeft wat wij nodig hebben om te leven als uw kinderen. En ook al zijn we bevrijd en ook al zijn we verlost, dan nog gaat het soms helemaal verkeerd. Maar dank u wel dat u uw Heilige Geest hebt gegeven om ons krachtig bij te staan en om ons te richten op u, om achter u aan te gaan. En ik wil u bidden dat u vanmorgen met uw Heilige Geest ook bij ons bent en ons helpt te verstaan wat uw woord ons te zeggen heeft. Dat u helpt om moed en kracht op te brengen om uw woord ook te gaan doen en te gaan leven zoals u van ons vraagt. Omdat u zichtbaar in ons wordt. Omdat openbaar mag worden wie u bent, dwars door ons heen. Juist omdat wij u volgen. Help ons daarbij, iedere keer maar weer opnieuw. In Jezus' naam. Amen. Eigenlijk moet ik u vanmorgen een klein beetje teleurstellen. Ik ga het niet direct over bevrijding hebben, wat wellicht gezien de dag van vandaag als vanzelfsprekend zou gaan lijken. Hoewel de bevrijding waar God ons van heeft bevrijd, dat gaan we straks ook vieren als we avondmaal met elkaar vieren. Als we zijn dood gedenken. Maar ik wil onze aandacht eigenlijk naar volgende week tillen. Volgende week is het namelijk Moederdag. En ik wil daar een voorschotje op nemen. Door de moeders onder ons te bemoedigen en hun hart onder de riem te steken. Daarnaast wil ik hen erkennen als experts, als het gaat om de omgang met baby's in de eerste 3 jaar. Dat is de leeftijd waarin een kindje nog niet kan praten. Hooguit uiten ze hun ongenoegen door te huilen. Ik heb grote bewondering voor onze moeders die om deze eenzijdige geluiden op de juiste wijze te interpreteren. Want waarom huilt een baby? Heeft het pijn? Kan het niet slapen? Voelt het zich niet lekker? Zit er iets dwars? Of heeft het angst om in het donker te zijn? En ik heb daarom een vraag voor al onze moeders als experts van de omgang met baby's. Wat doe je als je kindje huilt? Wat doe je als alle trucs niet helpen? Troosten en, wat hoorde ik daar? Voeden. Juist, dat. En wat is dan het resultaat als je je baby laat drinken? Dan wordt het rustig en stil. Dan huilt het niet meer. Maar drinkt gretig met alle krachten die dat kleine lijfje in zich heeft, wat tot het genoeg heeft. En van moeheid in slaap valt. En volledig verzadigd is. En dat beeld, dat kom je tegen in Psalm 131. Dit is een hele oude foto van de geboorte van mijn oudste dochter. Zij is nu 40 inmiddels en heeft zelf kinderen. Ik was even in de verleiding om een foto mee te nemen van mijn jongste kleinkind. Maar daar was de gelegenheid even niet voor, want die is afgelopen week geboren. Maar wat deze foto uitdrukt, dat kun je wel zien. Net nadat het gevoed is, net nadat het volledig verzadigd is van wat ze heeft ontvangen van de moedermelk. Nu naar Psalm 131. En dan vanwege het feit dat er nogal wat vertalingen zijn die nogal vooringenomen zijn en nogal te westers beeld schetsen, lees ik deze psalm in de MBG 51. Het is een hele korte psalm. Een bedevaartslied van David. Heere, mijn hart is niet hoogvaardig. Mijn ogen zijn niet trots. Ik wandel niet in grote dingen. Nog in dingen die te wonderbaarlijk zijn voor mij. Immers, ik heb mijn ziel tot rust gebracht en stilte. Als een gespeend kind bij zijn moeder. Als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer van nu aan en voor immer. Dit is een psalm van David en tegelijkertijd een pelgrimspsalm. Dat is zo, vertelt het opschrift boven deze psalm. En deze twee zaken, we zullen straks zien, kleuren de boodschap van deze psalm. David vertelt namelijk hier iets over zijn eigen geestelijk leven. De dingen waar hij in geestelijk opzicht
als mens mee heeft geworsteld, maar juist als koning wel mee heeft moeten dealen. Trots, hoogmoed en grootsheid. En van de 150 psalmen die in de Bijbel zijn opgenomen, zijn er minimaal 73 geschreven door David. Want in het opschrift van 73 psalmen staat vermeld dat deze door David zijn geschreven. Dit betekent dat 49%, bijna de helft, door David zijn gemaakt. We kennen David als koning en wellicht ook nog wel als herdersjongen. Maar ken je David ook als muzikus, als dichter en poëet? Zijn liederen die kunnen worden ingedeeld in verschillende categorieën. Er zijn lofpsalmen voor de pure aanbidding. Er zijn leerdichten voor de geestelijke lessen. Er zijn gelegenheidspsalmen die gekoppeld kunnen worden aan diverse bekende gebeurtenissen in zijn leven. Er zijn psalmen voor speciale gelegenheden. Er zijn psalmen die eruit zien en die de grondtoon hebben van een gebed. En er zijn tenslotte ook nog klaagpsalmen. En ik ben geneigd om deze psalm in te delen bij de leerdichten. Maar ze zijn volgens mij ook mede gebaseerd op een aantal ervaringen van David. En ik hoop daar straks nog meer van te zeggen. In de tweede plaats is psalm 131, behoort hij tot de pelgrimspsalmen. Oftewel de liederen Hama'alot, zegt de Statenvertaling. Hierbij is het Hebreeuwse woord Hama'alot onvertaald weergegeven. En letterlijk betekent dit opgang. De term opgang verwijst vermoedelijk naar het opgaan naar Jeruzalem van het volk naar een van de drie grote feesten. Het Pascha, het Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest. Dus tijdens hun reis naar Jeruzalem, wat hoger lag, vandaar opgang, zongen de Israëlieten de zogenaamde pelgrimsliederen. Denk je dan eens in dat deze psalm door de Israëlieten gezongen werd op hun tocht naar de feest. Mijn hart is niet hoogmoedig, niet trots. Ik streef niet naar wat te hoog voor me is. Deze woorden klinken als een soort belijdenis van God. En tegelijkertijd is dit de enige psalm die een aantal negatieve karaktereigenschappen bespreekt. Als je de structuur van deze psalm bekijkt, bestaat hij naast het opschrift uit drie onderdelen. Een drievoudige ontkenning van de drie negatieve karaktereigenschappen in vers 1. Een toelichting hoe hij dit gedrag heeft weten te overwinnen in vers 2. En een wens, een oproep om God te blijven verwachten en te vertrouwen. David begint met een drievoudige ontkenning van drie negatieve karaktereigenschappen. Dat doet hij op zo'n manier, alsof verondersteld mag worden dat het normaal zou zijn om als koning hoogmoedig, trots of zich tot grote dingen in staat acht dan hij eigenlijk kan. Maar nee, hij is blijkbaar niet voor deze verleidingen gevallen. De basis voor een dergelijke gedachte heeft te maken met het tijdstip dat hij tot koning is gezalfd. David is waarschijnlijk al toen hij 12 jaar was tot koning gezalfd. Vanaf je 13e, de bar mitzwa, werd je als Jood door voorvolwassenen gezien. Daarvoor telde je gewoon niet mee. En zo werd David door zijn vader dan ook behandeld. Als iemand die nog niet meetelt. Toen Samuel bij Isaï kwam en zijn zonen uitnodigde voor een offermaaltijd, werd iedereen opgetrobbeld, behalve David. Want hij was nog maar een kleine jongen die op de schapen moest passen. Wat mogelijk hierbij ook nog meespeelde, is de veronderstelling dat David niet alleen een nakomertje moet zijn geweest, maar ook een slippertje van Izzy met een van zijn dienstmaagden of een andere vrouw. In ieder geval komt het bij de kennismaking van Samuel met de zonen van Izzy zover dat God aan hem heeft laten weten dat er geen enkele van de zonen die aan hem zijn voorgesteld door de toekomstige koning van Israël kan worden. Pas als Samuel doorvraagt, daagt het bij Izzi. Ja, ik heb er nog een, maar die is in het veld. Hij past op de schapen. En als je dan eindelijk voor Samuel verschijnt, zegt God tegen hem, sta op en zalf hem, want deze is het. Dat doet God wel vaker. Zo leert ons de geschiedenis. Bijvoorbeeld met Jozef en Mozes. Al heel vroeg krijgt Jozef dromen die wijzen op zijn toekomstige functie. Na een lange periode van wachten, waarbij hij zelfs in de gevangenis belandt, wordt hij op een wonderlijke manier onder koning van Egypte. Mozes belandt op een wonderlijke wijze als baby in Farao's huis, waar hij een opvoeding krijgt die hem later in staat zal stellen om als leider van de Israëlieten op te treden en het volk uit het land Egypte te leiden. Zo ook in het leven van David. Maar als je als 12-jarige snotneus tot koning wordt gezalfd, zijn alle ingrediënten aanwezig om hoogmoedig en trots te worden of je groter te voelen dan je werkelijk bent. Er zijn daarom diverse gebeurtenissen in het leven van David aan te wijzen waarop dit heel gemakkelijk had kunnen gebeuren. We zullen er een paar langs gaan en bespreken. David en Goliath. 1 Samuel 17. Als David Goliath heeft getroffen met een van zijn 5 steentjes en zijn slinger, wordt hij als een held toegejuicht. De vrouwen zingen een lied waar Saul jaloers van wordt. Want Saul verslaat zijn duizenden, maar David zijn 10.000. Saul wordt jaloers. Maar bij David is er geen enkele trots of hoogmoed te bespeuren. Hij was alleen maar opgetreden omdat niemand het aandurfde om Goliath, die niets anders deed dan het leger, de Israëlieten en hun God te beledigen, tegemoet te treden. Hij was zo verontwaardigd over wat Goliath zei en ziedend over de vervloekingen die hij uitte, dat hij ervan overtuigd was dat God hem de kracht en wijsheid zou schenken om een eind te maken aan die beledigingen van Goliath. Daarbij dacht hij absoluut niet aan zichzelf. Dan, als tweede, de speer, de kruik en een mantel van Saul. Tot 2 keer toe is David in de gelegenheid om Saul te doden en een eind te maken aan zijn koningschap. En elke keer houdt hij zichzelf en zijn manschappen tegen om de hand te slaan aan de gezalfde des Heren. Als bewijs scheurt hij ongemerkt de eerste keer een stuk van Sauls mantel af en als deze zijn behoefte moet doen. De tweede keer neemt hij een speer en een kruik van Saul die aan zijn hoofdeinde lagen als bewijs van zijn directe nabijheid mee. Ook David was een gezalfde des Heren. Voor hem was dit daarom een grens die hij niet eigenmachtig over mocht gaan. God zou ervoor zorgen dat David koning zou worden, maar dan wel op zijn tijd en niet door een slimme truc van David. Ook hier bespeuren wij nergens trots en hoogmoedig gedrag, terwijl de verleiding zowel bij hemzelf als via Abizai aan hem wordt opgedrongen. God heeft Saul in je macht gegeven. Saul is door God verworpen en jij bent de gezalde des Heren. Grijp deze kans die God jou geeft. Nu is het de tijd om koning van Israël te worden. Maar nee, David blijft integer en wachtte op God om op zijn tijd koning van Israël te worden. En tenslotte de dood van Saul. Op het moment dat David de Amalekieten achtervolgde vanwege hun plundering en ontvoering van zijn vrouwen in Ziklag, uit Ziklag, is tegelijkertijd Saul verwikkeld in een strijd met de Filistijnen. Saul verliest de strijd en pleegt zelfmoord, nadat hij eerst gevraagd heeft aan zijn wapendrager om hem te doden, zodat hij niet levend in de handen van de Filistijnen zou vallen. Een paar dagen later komt een bode, niet zijn wapendrager, die notabene ook nog een Amalekiet blijkt te zijn, hem te vertellen dat Saul is omgekomen En trots liegt hij en vertelt David dat Saul hem heeft gevraagd om hem de geladen slag te geven. In de hoop dat David hier blij mee zou zijn en hem hier daarvoor zou belonen. Maar David reageert furieus, omdat hij een gezalde des Heren heeft gedood. Ook hier is er geen spoortje van trots en hoogmoed te bespeuren. Nee, integendeel. David uit vervolgens zijn diep gevoelde verdriet om zijn schoonvader, zijn geliefde vriend Jonathan en de nederlaag van Gods volk. Hij en zijn mannen scheuren hun kleren, huilen en vasten een dag lang vanwege het onheil dat Israël is overkomen. En daarna vertrekt hij naar Hebron en daar wordt hij door de oudste van Juda tot koning gezalfd over Juda. Hij is dan 33 jaar oud. Maar het zal nog 7 jaar duren voordat hij ook koning wordt over heel Israël. 28 jaar heeft David moeten wachten voordat wat hem beloofd was werkelijkheid is geworden. En de hamvraag bij David is steeds: er is alle aanleiding om bij elke overwinning je hoogmoedig en trots te voelen. Maar telkens zien we dat David daar blijkbaar niet in vervalt. Wat is dan het geheim van David? Daar zegt hij zelf iets over in het tweede vers van de psalm. Immers, mijn ziel heb ik tot rust en stilte gebracht. Al die hoogmoed, al je trots en je groter voor te stellen dan je werkelijk bent, kosten al je kracht en energie die je hebt. Iedere keer jezelf maar weer te willen bewijzen. Dat gaat je niet in je koude kleren zitten. De remedie is dan je hart en ziel tot rust en stil te brengen. Nu even helemaal niets. Maar hoe doet David dat dan? Door de rust en de stilte te brengen op de manier waarop een kind gevoed wordt. Maar de theologie is natuurlijk weer eens verdeeld over het beeld wat hier gebruikt wordt. Dat zie je in de verschillende vertalingen terug. Grofweg zijn er 2 zienswijzen, gebaseerd op een vertaling van het Hebreeuwse woord gamul, wat letterlijk belonen betekent, maar ook gespeend of spenen kan betekenen. De eerste zienswijze is dat gamul wordt vertaald als een periode dat het kind gespeend wordt. De hieraan verbonden gedachte is dan dat een kind hier de periode van het gespeend worden heeft afgesloten en dus niet meer om van alles schreeuwt en om de moeder roept, maar definitief tot rust is gekomen. De heftige emoties zijn eraf. In Israël werden de kinderen tot 1 jaar of 3 door de moeder gevoed. Je leest dit onder meer in Genesis 21... De gelegenheid van de afsluiting van de periode dat Isaac gespeend werd, geeft Abraham een groot feest. En in Exodus 2 lezen we dat Mozes, die nadat hij in de Nijl door de dochter van Farao is gevonden, voor de periode van de speentijd wordt uitgeleend aan de werkelijke moeder. Daarna wordt hij door de dochter van Farao geadopteerd. En in 1 Samuel 1 lezen we dat de kleine Samuel door Hanna, nadat de speentijd is verspreken, naar het tabernakel in Silo wordt gebracht. De gedachte hierbij is dat de baby in de eerste 3 jaar de speentijd bijna volledig afhankelijk is van de moeder. In het allereerste begin wordt de moeder haar baby met haar moedermelk en als de baby iets groter is, is zij een veilige haven voor al het voor als het valt of het angstig en verward is. En de moeder kalmeert haar kind en troost het. En zo wordt David door God met rust en vrede getroost. De ziel is de zetel van de begeerte. De mens verlangt altijd meer. En het is de ziel die hiertoe aanzet. David heeft dat verlangen tot stilstand gebracht en blijft hierdoor gevrijwaard van hoogmoed, trots en grootsheid. De tweede zienswijze is dat gespeend niet gezien moet worden als een kind dat geen borstvoeding meer krijgt, maar op een kind dat juist net gevoed en als gevolg daarvan dus ook tevreden is. Vanuit die primaire betekenis van gamul, belonen en vergoeden, past deze laatste zienswijze veel beter bij wat David duidelijk wil maken dan het vorige beeld. Je beloont en geeft een baby de borst, net zolang het verzadigd is met de moedermelk en moe door de inspanning van het drinken in slaap valt en dus op deze manier tot rust en stilte is gebracht. Er is geen energie meer over om je hoogmoedig, trots en groter te voelen dan je werkelijk bent. Je bent er zelfs niet eens meer toe in staat. Dus wat deed David? Iedere keer als de verleiding om trots, hoogmoedig of grootsheid de kop op dreigde te steken, riep hij het uit naar God. Hij wendde zich naar God toe. Hij liet zich door God troosten, door zijn nabijheid. Hij liet zijn gedachten vullen en voeden door de woorden die God hem gaf. Dat deed hij net zolang hij verzadigd werd, tot hij tot rust gekomen was. Tot hij moe van het drinken in slaap viel. Want om je te voeden met het woord van God, kostte hem dat wel alle energie die hij had. Die energie die hem zou vloeren bij het ophouden van de schijn, de energie die hij zou verbruiken om zichzelf groter te laten zijn dan die werkelijk was, stopte hij in de intimiteit met God. En dat zorgde ervoor dat hij geen energie meer had om zich groter voor te doen dan hij was. Is dit dan de oplossing? En werkt het zo? In het leven van David blijkbaar wel. Maar die volkstelling dan, die David heeft gehouden, was dat nu juist geen situatie waarin hij juist wel zijn trots en hoogmoed liet zien? Blijkbaar heeft hij het toen op dat moment niet goed aangepakt. God straft hem met 3 maanden pest onder het volk. Des te meer wordt nu duidelijk dat het beeld wat David heeft gebruikt over het gespeende kind dus geen kwestie kan zijn van een afgesloten periode, waarna het kind rustig zou zijn en niet meer geplaagd zou worden door honger, angst of onbehagen, omdat het inmiddels oud genoeg geworden is dat deze de zaken het kind niet meer zouden aangrijpen. Nee, iedere keer wanneer David verleid wordt door trots, hoogmoed of groots gedrag, moet hij zich wenden tot de Heer om niet in de fout te gaan. Dat lukt de ene keer wel en de andere keer dus niet. En daarom sluit David zijn korte psalm af met de wens. Israël, hoop op de Heer van nu aan tot in eeuwigheid. Hij is er zich van bewust dat er altijd het gevaar op de loer ligt om trots of hoogmoedig te zijn of je groter voor te doen dan je werkelijk bent. En dan heeft hij het niet alleen nodig dat hij de juiste afweer en voorzorgsmaatregelen deed toepassen, maar hij heeft bovenal Gods bescherming, Gods wijsheid en Gods nabijheid nodig om hem te kunnen behoeden voor een dergelijk gedrag. Wat kunnen wij van David leren? Kunnen wij dezelfde methode als David gebruiken om ons te behoeden voor trotsheid, hoogmoed en grootsheid? Ja, dat kan. Onze intimiteit met God en het woord van God kunnen ons behoeden voor hoogmoed, trots en grootsheid. Maar hoe doe je dat dan? Paulus reikt ons in de Filippenzenbrief hiervoor een aantal sleutels aan. In Filippenzen 4 lezen we daarom: daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefde. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie ook met Clemens en mijn andere medearbeiders van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg u opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangen in alles bekend worden door bidden en smeken met dankzegging bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord hebt en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. Volgens mij heb ik de laatste eigenlijk nog niet laten zien. Eerst roept Paulus de Filippenzen toe om staande te blijven. En daarna vermaant hij twee vrouwen, Euodia en Syntyche, uit de gemeente om eensgezind te zijn. En ook zij hadden blijkbaar te maken met tweespalt als gevolg van hoogmoed, trots en jezelf groter of beter voor te stellen dan je werkelijk bent. Paulus' remedie is hiertegen drieledig. Verheug je in de Heer? Hoe word je blij van God? Door te denken aan de dingen die Hij voor jou gedaan heeft. Door liederen te zingen waar Hij blij van wordt. Vertel Hem wat Hij voor jou betekent. Wie Hij voor jou is. Maak al je wensen en je verlangens door gebed, smeking, met dankzegging bekend bij God. Je mag huilen bij God. Je verdriet en je onmacht mag je hem naar hem toe uiten om de dingen goed te doen. Vertel hem wat je van hem nodig hebt. En als laatste, bedenk alleen positieve dingen. Richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. En het resultaat hiervan is dat je de vrede van God krijgt. En deze vrede gaat alle begrip te boven en is in staat om je hart te behoeden, te bewaken voor verkeerde dingen. Op dezelfde manier als het drinken van een baby. En die vrede, die alle verstand te boven gaat, zal je dus behoeden om de verkeerde kant op te gaan. Om te zondigen. Om toe te geven aan de verleiding. En die vrede, die alle verstand te boven gaat, die wens ik ook u allen toe. Amen. Zingen we als antwoord op de prediking, opwekking 372, U verzadigt mij met uw liefde, Heer. wij willen nu met elkaar eerst een gebed uitspreken. Dank u wel, Vader in hemel, dat alleen u het bent die onze ziel verzadigen kan met uw tegenwoordigheid, met uw liefde. En dank u wel dat die verzadiging en die vrede die we van u mogen ontvangen, ervoor zorgt dat er niet zo gauw de fout in gaat. En ik bid u dat u ons helpt om steeds maar weer opnieuw, als er verleidingen op ons afkomen, om ons te richten op u. En ons met uw woord en met uw geest te laten vullen. Help ons hier om op tijd en gevoelig voor te zijn, om daar invulling aan te geven. Heeft ons kracht en moed om afstand te doen van verkeerd gedrag. Geeft ons kracht door uw Heilige Geest om dat ook te mogen en te kunnen doen. In Jezus' naam. Amen. Dan willen we nu met elkaar het avondmaal vieren. En als inleiding daarop wilde ik graag een gedeelte uit de Bijbel hierover lezen. 1 Korinthe 11. Misschien mag de PowerPoint hier weer op. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Misschien mag ik de broeders uitnodigen om mij terzijde te staan bij het bedienen van het avondmaal. We hebben het net gelezen. Juist intieme verbondenheid en geborgenheid en vrede met God, waar Psalm 131 en de Filippenzen naar verwijzen, komen terug in het avondmaal en tot uitdrukking als we de dood van de Heer Jezus gedenken. Door zijn dood zijn wij met God verzoend en bevrijd. En is de weg naar een intieme relatie met de Heere God mogelijk gemaakt. En we hebben het net gelezen, op een gegeven moment brak Jezus het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie, die ik gegeven heb. En telkens als je dit doet en de maaltijd eet, denk dan aan mij. En dat willen we vanmorgen ook doen. Denken aan de dood van Jezus. waardoor hij de weg heeft vrijgemaakt om ons weer met God te verzoenen. Mag ik u vragen om gebed uit te spreken?
Trouw God de Vader, zo dank u dat u die weg vrij hebt gemaakt naar uzelf toe. Door uw Zoon te zenden naar de wereld. Dat hij de schuld die op ons lag, op zich heeft genomen. Dat hij zijn lichaam heeft laten verbreken. Zo dank u voor het brood als teken van uw verbroken lichaam. Amen.
Ik weet niet wat jullie gewend zijn om te doen, maar ik ben altijd gewend om te wachten dat iedereen het brood heeft en dan gezamenlijk te nuttigen. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat Jezus zijn lichaam heeft gegeven tot de volkomen verzoening voor onze zonden. En zo nam Jezus ook na de maaltijd de beker de dankzegging, zo noemde hij dat. En hij zei, drinkt allen eruit, want dit is het bloed van het nieuwe verbond, wat door mijn bloed gesloten is.
Maar ik vraag om je dankgebed uit te spreken.
Lieve Vader, wat is het fijn, Heer. Fijn om vandaag weer aan uw tafel te zitten. Om stil te staan, Heer, wat u voor ons gedaan heeft. Dat u aan het kruis bent gestorven voor ons. Iets wat elke keer weer, wat we elke keer weer moeten herdenken, Heer. Gedenken, omdat we... Ja, we kunnen het ook bijna niet begrijpen hoe groot het is en hoe mooi het is wat u gedaan heeft, Heer. En daarom is het ook goed om dit steeds weer te doen. En zo willen we u danken, Heer, voor uw bloed. Uw bloed dat gevloeid heeft. Voor onze zonden, voor de fouten die we gemaakt hebben, maar die we ook nog gaan maken. En dat we elke keer weer tot u mogen komen, Heer. Dat u zo groot bent en dat u ons elke keer weer wilt vergeven. Dank u wel voor uw bloed. Amen.
Zo nemen we ook de beker de dankzegging tot ons in de wetenschap dat zijn bloed ons reinigt van alle zonden. Ook die van hoogmoed, ook die van trots, ook die van grootheid.
zingen wij als afsluiting, Johan de Heer, 324. Jezus is het brood des levens. Is er nu de tijd voor de mededelingen?
Ja, ik heb inderdaad nog een paar mededelingen. De bloemen gaan naar Arjan deze week en die worden gebracht door Wim en Joke. Er zijn weer twee collectes. De eerste is voor de gemeente en de tweede is voor Stichting Open Doors. U heeft in de nieuwsbrief daar een stukje over kunnen lezen als u daar op de link klikt. Er is heel veel onrust in Burkina Faso en daar zijn ze voornamelijk heel erg ondersteunend bezig. Ze verspreiden daar bijbels en hulp waar nodig. Dus van harte bij u aanbevolen. U kunt straks bij de deur geven in de collectezak weer of via de gift-app hier op het scherm aan het einde van de dienst. Aan het einde is er hiernaast, in de zaal hiernaast, koffie en thee in de tuinzaal. Van harte bij uitgenodigd. En er is ook gebed bij de kaars. Straks staan Ellie en Frans hier zo vooraan om met u te bidden waar nodig. Dus als u daarvan gebruik wilt maken, dan kan dat uiteraard. Zondag 12 mei is er weer interkerkelijk gebed. En dat is 's avonds in de Philadelphia gemeente. Kunt u ook vinden in de nieuwsbrief. En vrijdag 24 mei is de algemene ledenvergadering van de Unie ABC. 15 april heeft u daar een mail van Leo over gehad. En mocht u zich nog willen opgeven als gegadigde om daarheen te gaan, dan kan dat denk ik nog bij Leo. Nu ik hier toch sta, wou ik ook nog even van de gelegenheid gebruik maken om te delen dat ik een huisje heb gevonden voor mezelf. Dus bedankt aan iedereen die ontzettend heeft meegeleefd en aan de superveel lieve kaartjes, berichtjes en mailtjes die ik heb gehad. En gebed, want dat heeft me echt heel erg veel steun gegeven. Daar ben ik super dankbaar voor. En ook mijn moeder nog even extra bedanken, want die heeft alle krochten van het internet afgezocht naar haar woningen voor mij. En uiteindelijk hebben we zo ook via die weg wel iets gevonden. En dat is op een hele mooie manier gelopen. Dus daar zit ik nu sinds vorige week. Dus iedereen bedankt voor alle steun daarin. Nou, dat waren mijn mededelingen. Dat gaan we denk ik afsluiten.
Ja, dan willen we doen door te zingen, voordat ik de zegen uitspreek. Liederen voor gemeentezang 307, Jezus leeft in eeuwigheid. De God nu der hopen, vervul u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede totdat hij komt. Amen. Dan zingen we nu nog het Wilhelmus. Dat was vorige week vergeten, maar ook vandaag is een toepasselijke dag om onze dienst daarmee af te sluiten.